Welkom bij de Couch Sessions van Jeugd met een Opdracht Heidebeek. Bij deze podcast hebben we mensen van Jeugd met een Opdracht voor interessante en uitdagende gesprekken over hun reis met de Heilige Geest en hoe zij van dag tot dag leven met God. Kom erbij zitten. Deze aflevering wordt gepresenteerd door Bernd-Jan Gosseling.
Hartstikke leuk dat jullie weer luisteren naar onze podcast. Mijn naam is Bernd-Jan Gosseling en ik heb vandaag een hele leuke gast. Zijn naam is Hillebrand. Hillebrand is getrouwd met Aafke. En Hillebrand ken ik uit mijn eigen DTS bij Jeugd met Opdracht. Was hij een van de schoolleiders, een van de schoolstaf. En daar is hij altijd iemand geweest die mij geprikkeld heeft om met de Heilige Geest te leven. Je uit te strekken naar profetieën, van God te horen. Hij is ook wel een van de personen geweest die een grote invloed heeft gehad in mijn leven. Dus ik ben erg benieuwd hoe onze podcast vandaag gaat lopen, want we gaan hem allerlei vragen stellen richting gebed, maar ook natuurlijk zijn vragen over zijn reis, hoe God hem hier gebracht heeft en verder. Maar voordat we dat doen, wil ik even één ding uitlichten en dat komt uit de brief van Efeze. Paulus die heeft op een gegeven moment de wapenuitrusting gegeven in zijn brief en daar staat op een gegeven moment als laatste dit. Dit is Efeze 6 vers 18. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let erop dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle geloven. En bid ook voor mij, dat is dan voor Paulus. Bid dat God mij steeds de goede woorden zal geven. Bid dat ik vol geloof en zonder vrees het geheim van het goede nieuws van God bekend zal maken. En dat is iets wat ik je echt zie doen, Hillebrand. Bidden voor anderen, voorbidden doen. Dus van harte welkom in de podcast.
Dankjewel.
Als allereerste is de beginvraag die we vaak stellen aan mensen, is hoe ben je hier überhaupt terechtgekomen, Hillebrand? Je bent bakker van beroep, ja. Uit Groningen. Hoe is dat gegaan?
Ja, toen mijn vrouw en ik elkaar leren kennen, toen hadden wij allebei zoiets van, wij willen iets met discipelschap, training doen. Jonge mensen helpen en om te beseffen wat ze geloven, hoe kun je dat handen aan voeten geven? Hoe kun je dat uitdragen in de wereld om je heen? Dat was eigenlijk onze start. En voordat ik mijn vrouw leerde kennen, was ik betrokken bij Youth for Christ. Er was een groep jongen, was een bijbelstudiegroep bij mij in Fries. En jongelui van 14, 15 jaar, die kwamen op een gegeven moment zondag naar mij toe. Hillebrand, we hebben geen leider, we hebben eigenlijk een leider nodig. Wil jij dat doen? Ik zei, dan moet ik eerst even 2 dagen voor bidden en dan hoor je het. Nou, toen had ik idee dat God zei, dan moet je gaan doen. En sinds die tijd tot nu toe heb ik altijd met jongere mensen gewerkt. Dat is wel heel grappig als je dan terugkijkt. En op een of andere manier heb ik daar toch iets mee, wat God denk ik in mij gelegd heeft, waardoor ik heel makkelijk met jonge mensen kan connecten. En dat houdt mij ook lekker jong. Ik ben nu 72, maar ja, ik bedoel, wat zegt daar 72? Ik ga om met mensen van 30 en van 18. Voor mij is dat geen verschil. Het is niet zo dat oudere mensen altijd de wijsheid hebben. Je leert van iedereen waar je mee in gesprek komt, daar leer je van. En dat maakt leeftijd niet uit. En juist die jonge mensen vind ik leuk, omdat die gewoon zeggen wat ze denken. Die hebben niet allerlei onvloerde taal of zo. Die spreken gewoon vanuit hun hart. Dat doe ik ook graag.
Maar hoe ben je dan, dan zeg je dus, dat is eigenlijk al in Groningen begonnen. En hoe maak je dan een stap deze kant op? Hoe voelde je dat gebeurde?
Ja, net wat ik zei, we hadden altijd dat verlangen al. En op een gegeven moment zijn wij vanuit Grevenmeerde Kerk overgegaan naar de Pinkstergemeente. En toen kreeg ik echt het verlangen om eventueel een bijbelschool of zo te gaan doen. En toen hebben we ons daarvoor aangemeld. Alleen dat ging toen niet door. En gaandeweg naar wat je dan meemaakt in je leven en waar je mee in contact komt, groeit dat verlangen. We gingen bijvoorbeeld naar herstelconferenties. Ik weet nou dat mijn vrouw zei, ik wil graag een week naar zo'n herstelconferentie. Ik zei, ja hallo, ik heb maar 3 weken vakantie. En dan moet ik 1 week daarvoor opofferen. Nou, dat weet ik niet hoor. Maar goed, uiteindelijk gedaan wat mijn vrouw zei. En sinds die tijd gingen we ieder jaar of naar herstel of naar iets anders. En dat heeft ons gewoon gevormd. Mm-hmm. Door wat je hoort, krijg je interesse in dingen. Ga je boeken lezen. Ik hoorde bijvoorbeeld over, was een man uit China, die zei van, het gaat om je binnenste. In het Engels, your most inner being. Ik dacht van, hallo, nooit waarover gehoord. Dus ik heb dat boek gelezen. En toen was ik helemaal geraakt. Want dan kom je bij het punt dat Jezus op een gegeven moment tegen de discipelen zei van, ik ga jullie verlaten. En dat is heel mooi bijbelgedeelte over te mediteren, want dan staat daar, ze waren zeer bedroefd. En dat kom je in de Bijbel volgens mij, voor zover ik weet, nergens tegen. Zeer bedroefd. Dan denk je, wat is dat? Wat houdt dat in? En waarom dan? En toen zei Jezus, maar als ik niet ga, kan ik de Heilige Geest niet geven, die jullie alles bekend zal maken wat ik jullie gezegd heb. En dat triggerde mij heel erg. Ja, dan word ik nu een beetje emotioneel, want daar raak ik me nu nog, als ik daaraan denk. Jezus, die ging 3 jaar met zijn discipelen wandelen, en die verdween, zo pst, weg was die. En toen moesten wachten tot de Heilige Geest kwam. Wauw, nou, ik ben in een gereformeerde kerk opgegroeid, en daar stond Jezus altijd centraal. Jezus, die voor ons gekomen is, die zijn leven voor ons heeft gegeven, waardoor er perspectief voor ons is. En dat anker, dat is al 70 jaar en dat kan er nooit meer veranderen. Alleen de dominee zei dat iedere zondag, voordat we de Bijbel open, bidden we om de verlichting bij de Heilige Geest. En toen dacht ik, toen ik 20 was, ja hallo, dat heb ik nu 20 jaar lang gehoord. Iedere zondag 2 keer naar de kerk, reken maar uit, 1000 keer. En ik zag nooit een verandering. Maar toen ging ik dat boek lezen en toen zei die man van, your most inner being, je diepste innerlijke mens, daar woont de Heilige Geest. Ik dacht, wauw, ik heb dus een geest. Nou, dan ga je erover nadenken. En dan realiseer je dat je kunt een mooie foto van jezelf hebben, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om jouw geest, waar God woont. Als we komen te sterven, dan komen we in zo'n mooie kist. Maar je geest is al bij God. Nou, dat is allemaal van die aspecten waar je dan over nadenkt. Wat is het leven eigenlijk?
Ja, ik vind het boeiend hoor, want wat ik zo bij je proef is je diepe honger naar God. Dat je zo verliefd bent op hem. Tijdens die conferenties ben je gevormd en de dingen. Je hebt je dus waarschijnlijk aangemeld op een gegeven moment bij Jeugd Mijn Opdracht.
Ja.
Op een gegeven moment moet je dan een cursus maken om je bakkerij te verlaten. En hoe heeft God je dan geroepen? Dat is even, goh, hier blijf je.
Ja, nou wij hadden een hele goede vriendin van ons. Die heeft hier ook jaren gewerkt. Dus daar ging je wel eens op bezoek. Ging hier wel eens kijken. Toen op een gegeven moment hebben we ons gewoon aangemeld om een discipelschap trainingsschool te gaan doen. En dat heeft al ons hele leven veranderd in allerlei opzichten. Door alle lessen die je krijgt, door mensen die je ontmoet. We zijn op Audis naar Zimbabwe geweest. Dat was een heel grappig verhaaltje, want je krijgt in Nederland altijd een beeld door de media van hoe zwarte mensen zijn, hoe ze leven, bla bla bla. Maar toen ik daar kwam, ontdekte ik, die zwarte man, die is net als ik van binnen. Met dezelfde gevoelens, met dezelfde gedachten. Er is helemaal geen verschil. De kleurtje is anders, maar voor de rest is die man net als ik. En zo ontdekte ik heel veel dingen. Dat je dus, dat wij met heel veel vooroordelen leven. Die helemaal niet kloppen. En daar was ik wel een beetje geschokt van. Daar heb ik gedacht van, hoe kan dat nou? Wij kwamen daar bij een school als groep. DTS Outreach noemen we dat dan. En mochten wij getuigenissen geven? Nou, wij geven getuigenissen en we zeggen tegen die school van een school met 500-600 kinderen. Nou, als je gebed wil, mag je naar voren komen. We wisten niet wat we zeiden, maar al die kinderen kwamen naar voren. Dus wij hebben daar als 10, we waren met een man of 10, hebben daar wel een paar die staan bidden met al die kinderen. Nou, daar had ik in Nederland nooit meegemaakt, nooit van gehoord. En ik dacht van, wauw, die zie je hoe God ook in harten van kinderen, er waren kinderen van, ik zei 12, dan jaar of 16, die werden dus aangeraakt door wat wij hun vertelden over Jezus en over de Bijbel. En dat bracht mij ook weer, dat ik dacht van ja, God doet dingen die wij niet kunnen beseffen. Dus het gaat niet zozeer om ons verstand. In onze westerse wereld is alles maar begrijpen, 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 begrijpen. Ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk om het uit te leggen, maar ik ervaarde dan steeds meer, het gaat om je hart. En je hart is niet je menselijk hart, maar je geestelijk hart. He? Weer terug, most in the being. En doordat je dat dan leert ontdekken, groei je daarin en ga je dat ook ervaren en beleven dat het een realiteit is, net als dit glas met water. Het is gewoon heel, heel echt. Alleen je kunt het dus niet verstandelijk redeneren. En dat vond ik wel, wel heel bijzonder om dat zo te ervaren. En doordat je dan in die verbinding met de Heilige Geest komt, in verbinding met God, want Vader, Zoon en Heilige Geest zijn één, zegt de Bijbel. Nou, dat is op zich een verhaal, op zich natuurlijk, maar die Heilige Geest is dus net zo belangrijk als de Vader en de Zoon. En dat heeft mij daardoor, wat ik net verteld heb, heel erg geraakt. En ja, daar ben ik nu voortdurend mee bezig. Ik vind het veel belangrijker dat ik hoor dat de Heilige Geest iets tegen mij zegt, of mij iets laat zien door een beeld of een visioen, als je het zo wil noemen. Dat zet veel meer in beweging dan wat je kunt lezen in een boek of wat je kunt bespreken met iemand. Dat is allemaal prima, maar dit gaat gewoon net even dieper. En naarmate je in verbondenheid komt met mensen spreekt, kom je ook steeds dieper. Dat is het leuke hier ook. Jonge mensen komen hier bij mijn opdracht voor zo'n training. Je komt in contact. En door dat contact ervaar je direct de aanwezigheid van God. En naarmate je langer met God wandelt, gaat het steeds dieper. Maar kom je ook steeds meer open voor die mensen om je heen. En dat is gewoon ja, bijzonder wat God daarin doet.
Ja, nou, zoals ik al zelf zei, ik ben heel blij dat je de keuze hebt gemaakt om voor God te kiezen en bij jeugd met opdracht aan te haken. Want je hebt in heel wat mensenlevens ingesproken.
Ja.
En ik vind het wel leuk, want eigenlijk vertelde je al, in Groningen had je eigenlijk al een connectie met God. Dat is niet hier begonnen. Dus ik denk dat gebed, dat hoorde ik net ook zeggen, speelde daar al een cruciale rol.
Ja.
Maar het is eigenlijk ontwikkeld en ontwikkeld. Kun je nog een van de voorbeelden of een van je highlights vertellen dat je met mensen werkte hier, bij je op een opdracht en hoe je gewoon gezien hebt van, hey, de relatie met God, als je luistert naar God, heeft zo'n impact in mensenlevens.
Ja. Nou, een heel mooi voorbeeld was wel dat wij op een gegeven moment een spreker hadden, Wilkie van der Kamp, en die gaf de hele week les. Op een gegeven moment gingen voor mensen bidden. En toen ervaarde ik heel erg dat de Heilige Geest in mij als aan het werk was en net of er een baby geboren werd. Ik maakte ook van die geluiden van, oh, oh. Ja, en dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar toen ging Wilkie dat heel mooi uitleggen. Dat is een nieuwe geboorte die in de geest in ons tot uiting kan komen. En dat vond ik wel een hele mooie uitlaat dat hij zei van, ja, en dat kun je weer niet verstandelijk redeneren, maar dat is gewoon iets wat je ervaart en wat je in elkaar ziet. Dus we moeten ook open zijn om in andere mensen te zien wat God doet. En dat kan heel anders zijn dan wat wij gewend zijn. Want iedereen die christen is en maakt niet uit in wat voor kerk je zit, iedereen beleeft vaak dingen op een andere manier. Mm-hmm. Maar God is ook niet zo dat hij maar op één manier werkt. God werkt in al die verschillende mensen. Dat is ook het leuke van het leven met God en als christen met elkaar. Dat we van elkaar kunnen leren en daardoor ook gaan groeien. Mm-hmm. En die verbondenheid met de Heilige Geest met elkaar beleven en daardoor ook ons niet terug hoeven te houden over wat we willen delen met elkaar, maar dat we daar gewoon heel open en eerlijk en duidelijk in kunnen zijn. En dan nog steeds hoef je niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar die verbondenheid met elkaar, dat gebeurt in onze geest. En dat geeft leven en dat geeft perspectief om je heen.
Ja, nou, zeg maar, ik... Paulus die noemde het ook, hè, dat je in barensweeën kunt zijn.
Ja, dat was het dan. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja.
Er komt iets in mijn gedachten. Toen ik mijn eigen DTS deed, dat vond ik wel gaaf, want je hebt altijd geprobeerd ook om samen met Aafke, je vrouw, iets te laten zien. En een van de dingen die jullie echt heel sterk deden, is gewoon echt elke student voor Gods aangezicht brengen, ervoor knokken. En dat heb ik altijd zo gewaardeerd. Ja. Maar even een grappig iets. Toen ik met DTS deed, was dit echt maar een hele nieuwe wereld voor me. Ik had echt geen idee. Dus toen ik op een gegeven moment ook een woord kreeg, ja, dan ontvang je dat als, nou, dit gaat mijn toekomst worden. Dus en ik kan me nog herinneren, het eerste woord wat ik in mijn DTS kreeg, kwam van jou. En je zag een beeld van paarden. Je zag, ik zie je op een eiland en ik zie je met paarden en, en daar ga je naartoe. En je had nog een paar uitleggen. Dus ik op een gegeven moment belde ik s'avonds mijn ouders op. Ik zei, pa, ma, God gaat me ergens anders naartoe brengen. Ik ga naar een ander land met paarden en niet weten dat ik dan op autoriets naar IJsland ging. En IJsland staat bekend om zijn paarden en wat dan ook. Maar ik had gelijk zoiets van, goh, als je een woord krijgt, dan ga je gelijk ergens in.
Ja.
En ik heb niks met paarden. Dat dacht ik wel, oh nee. Ja, goed, het bijzonder vond ik wel gewoon hoe jullie het hart hadden voor mensen. En het is voor mij ook wel echt een reis geweest over, hey, als je nou woorden hebt, wat moet je ermee, wat krijg je ermee? Ja, dat is natuurlijk een reis. Op een gegeven moment je bent in de DTS, heb je jarenlang gewerkt. En op een gegeven moment kreeg je steeds meer een verlangen om in voorbeelden te gaan bewegen. Hoe heb je gemerkt dat God je daarin steeds meer geroepen heeft?
Ja, dat is een hele leuke vraag. Want dat begon eigenlijk toen ik een jaar of 18 was. Toen kwam ik in connectie met, dat heette toen nog Kruistocht, dat heet nu Open Doors. En die hadden dan een gebedslijst om te bidden voor de vervolgde christenen wereldwijd. Nou, dat heb ik toen een heel aantal jaren gedaan. En het grappige was, toen ik staf werd hier in de DTS, toen zei mijn schoolleider, zou je niet naar China willen? Nou, ik begon gelijk te huilen als een klein kind. Want ik had dus, toen ik 18 was, heb ik jaren gebeden voor China. En nu kwam die vraag, wil je niet naar China? Ik dacht, Dus ik ben 2 keer in China geweest. En dan zie je gewoon dat God iets op je hart legt om voor te bidden voor China toen. En dat je dan na zo heel veel jaren later pas, daar ook gewoon heen gaat. Dus iets wat in je hart leeft, dat wil God gebruiken om zijn koninkrijk te helpen bouwen. En dat is gewoon iets fantastisch. En de Bijbel zegt natuurlijk, God bouwt zijn koninkrijk. Maar hij gebruikt geen stenen voor, hij gebruikt er mensen voor. En ik mag een van die mensen zijn. En als je daarover mediteert, God die zo groot is, gebruikt een klein mannetje als ik, om mensen in China te bemoedigen. Nou, wat doe je nog meer? Dat is gewoon geweldig. En dan, ja, ik ken natuurlijk allerlei verhalen, veel wat je allemaal meegemaakt. Dat gaat misschien te lang duren, maar het leuke is wel dat je dan zo bemoedigd wordt en ook je gebed bevestigd wordt. Want wij waren daar bij iemand en die man vertelde dat zijn vader was overleden en de buren wouden niet helpen om hem te begraven, omdat hij christen was. Dus dat moest 's nachts stiekem gebeuren met andere broeders en zussen die hielpen hem, want ze bouwen daar zelf een kist waarin hij begraven wordt. Maar dit zijn hele grote dingen, die heb je echt wel 10 man nodig om dat te tillen. En dan werd ik zo bevestigd en ik dacht van, oh ja, en toen bad ik altijd dat God die mensen zou zegenen en bemoedigen dat ze toch hun geloof konden delen met de mensen om hen heen. En dan maak je dat gewoon zelf heel wel mee. Dat, ik bedoel, ik heb er onvoldoende woorden voor, denk ik, om zo dankbaar te zijn dat je dat dan helemaal, waar je jaren voor gebeden hebt, ook nog beleven mag. Ter plekke in China, zo ver weg. Mm-hmm. Ja, nu is het voor mij dichtbij, omdat ik op allerlei plekken in de wereld ben geweest ondertussen. En dat is ook zo mooi, hè. Ik zei altijd tegen mensen, vroeger toen ik in de bakkerij was, ik 3 weken vakantie. En dat was het. En nu ben ik op weet ik veel plekken in de wereld geweest, 3 maanden lang. Geen vakantie, moet ik zeggen, maar goed. Ik heb wel heel veel van geleerd en van gezien. En ook meer van God begrepen. Wie zijn wij als mensen? En wij zijn, in ons Westen zijn we heel erg beperkt tot zakelijke dingen. En ratio. Maar het grootste deel van de wereld leeft niet zo. Dus hoe beperkt zijn wij eigenlijk? Terwijl wij denken dat die mensen beperkt zijn. Mm-hmm. Dus je hele denken ook over de wereld en je beleven verandert daardoor. En je gaat veel meer van die genade van God zien wereldwijd. En dat wij ook genade met elkaar moeten hebben en voor elkaar moeten zorgen. In andere culturen dragen mensen heel erg zorg voor elkaar. Dat missen we hier. We hebben overal een regeling voor of een uitkering voor. Maar dat samen met elkaar leven, dingen met elkaar dragen, wat je beleeft, negatief, positief, dat kennen wij nauwelijks. En dat heb ik wel heel erg gezien in de wereld. En dat is ook wat we hier bij je opdracht ook zoveel mogelijk willen uitleven. Om echt je hart met elkaar te delen. Te delen en er voor elkaar te zijn. En dat hebben we gewoon nodig. Bemoediging. Ja, als je elkaar bemoedigt, daar word je blij van, daar word je vrolijk van. Als iemand tegen mij zegt, oh, wat heb je goed gedaan? Dan denk ik van, heb ik het toch goed gedaan? Maar soms twijfel je daarover. En dan is juist zo'n bemoediging, is gewoon geweldig. Dat je ziet van, ja, ik heb het toch goed gedaan. En daar missen wij, vind ik, een beetje in onze cultuur.
Oh, zeker. Dat missen we helemaal in dat we steeds verder onze waardes loslaten. Maar je bent op een gegeven moment steeds meer richting gebed gegaan.
Ja.
En wat ik gewoon zo boeiend aan je vind, is in je gebed wil je laten leiden door de Heilige Geest. Wil je, ja, simpel gezegd zeggen, pap, ik ben hier voor u en hoe kan ik in lijn met u bidden?
Ja.
Dat heb je ook ergens geleerd. Hoe zou je dat aan andere mensen leren?
Ja, ik denk het eerste belangrijkste is van, als je bidt, ben je in contact met de Heilige Geest en je kunt luisteren naar de Heilige Geest. Luisteren naar wat Hij op dat moment zegt. En is het dan altijd zo dat de Heilige Geest iets zegt of doe ik ook dingen die in mezelf opkomen? Ja, dat gebeurt allebei. Alleen door de ervaring van de jaren heen heb ik gewoon geleerd, het is niet, echt niet zo belangrijk of de Heilige Geest dat zegt of jij zegt dat. Je moet gewoon die voorbeelden doen. Wat je op je hart krijgt, of als je iets ziet om je heen. Je ziet iemand die het moeilijk heeft. Ik weet nog wel, ik was een keer in Tunesië en we zaten daar op een gegeven moment met heel veel mensen en de Heilige Geest zegt van, je moet connecten met die persoon. Nou, toevallig had ik telefoonnummer, dus ik pakte mijn telefoon en ik bel die persoon op. En zaten met elkaar te praten, zo, op die manier. En later hebben we natuurlijk vaker met elkaar gesproken. Maar daar zie je gewoon dat je dan in contact wordt gebracht door een gedachte die in je opkomt. En ik geloof dat het de Heilige Geest is. En dat je jarenlang heb je nog contact gehad met die persoon. En iedere keer kunnen bemoedigen en kunnen zeggen van, ja, maar je hebt dit nodig, je hebt dat nodig. En God wil dit. En daarbij al zeggen dat. En daar is die persoon in een hele diepe relatie met God zelf gekomen. En dan mag je dat weer loslaten. En dat is het mooiste van, als je echt iets van God aan iemand mededeelt en mensen ontvangen dat en die gaan daar ook echt iets mee doen, dan ontstaat er een relatie voor een tijdje of voor langer of korter. En dat hoor ik heel vaak van mensen terug. Ja, maar je hebt toen gezegd, ik denk, oh, weet ik veel. Weet je? En daarin zie je dat als je echt Gods hart zoekt en zo met andere mensen spreekt, dat mensen heel vaak dingen van God krijgen wat ik niet eens weet, maar wat wel gebeurt. Nou, en dat heeft mij dus in voorbeden ook heel erg in beweging gezet. Een voorbeeld, begin dit jaar loop altijd van mijn werk hier naar Heidelberg toe. En op een gegeven moment liep ik weer naar huis en toen zei de Heilige Geest, Noorwegen. Nou, ik ken mensen in Noorwegen. Dus ik ga bidden voor die mensen in Noorwegen. En op een gegeven moment dacht ik van, luid, dan maar eens even een appje sturen. Dus na 3 weken stuurde ik een appje. Ik zeg, what's going on? Nou, zegt die vrouw, Dit is de momenteel aan de gang. En dat was precies wat ik voor gebeden had. En dan denk ik, ja, dat is de Heilige Geest. En door zulke ervaringen, door de jaren heen, groeit je gebedsleven. En groeit je verlangen, niet om mensen van alles te vertellen, maar om in die voorbeden te zijn. En ik denk ook dat het ook een talent is wat God in mij gelegd heeft. Dat ontdek je op een gegeven moment. Maar hoe kun je anders zo lang dat volhouden? Ik ben al meer dan 15 jaar voorbidden. Dat kan alleen ook door de Heilige Geest je daarin leidt en inspireert en aanvuurt. En je moet zelf ook tot ontdekking komen. Het is niet zo belangrijk dat ik op een podium sta om een preek te geven of om les te geven, wat ik ook wel gedaan heb. Maar het is gewoon belangrijk dat je je eigen hart daarin volgt. En daarin zie ik gewoon dat dit eigenlijk mijn eerste gave is. En ik kan alsnog wel ergens spreken of preken of wat ook maar. Dat kan ook. Alleen mijn hart heeft toch veel meer die voorbeden. En Jezus doet dat ook, hè? Jezus ging naar de Vader. En wat zegt de Bijbel? Hij zit aan de rechterhand van God. En hij pleit voor ons. Hij zit daar te bidden voor ons. Weet je wel? En zo moet iedereen gewoon in zijn gaven en talenten die God hem of haar gegeven heeft gaan functioneren. En dat moet je gewoon ontdekken door de tijd heen. Ja. Ja. Want ik heb bijvoorbeeld ook in die tijd van Jozef Christ. Had we streekjurgen meetings in Fries. En hadden wij iemand die leidde de aanbidding. Een dirigent, zeg maar. En op een gegeven moment zeiden van, ja, ik ga trouwen en dan verhuis ik naar Noord-Holland. Dus jullie moeten iemand anders zoeken. Nou, en niemand, die kon er niemand vinden. En niemand durfde. Ik zei, maar jij speelt toch gitaar? Je kunt toch ook... Maar eigenlijk kwam erin, niemand durfde. Ik zei, nou, dat ga ik ook doen. En ik heb helemaal geen muzikale opleiding. Ik ben wel heel gevoelig in het luisteren van muziek. Dat heb ik wel tijdens mijn... MAVO, zeg maar, hadden wij een muziekleraar en die liet een orkest horen. En dan liet hij ieder instrument apart horen. Zo op die manier heb ik wel heel erg muziek kunnen luisteren. En dat komt me nu ook van pas. Ook in de aanbidding kan ik gewoon die hoe zeg je dat? Bijvoorbeeld in een orkest, als daar een viool speelt, die kan je meenemen in zijn muziek, als het ware. En dan merk je nu een aanbidding ook, doordat je dan op God gericht bent, word je als het ware meegenomen in zijn aanwezigheid. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon fantastisch. En, dat blijft gewoon je in beweging houden. En ik stond gewoon voor die groep met 600 jongelui. En ik stond gewoon maar een beetje te zwaaien, zo met mijn handen van, nou, nu begint het lied en we zingen en we aanbidden. En voor de rest niks. Maar het voordeel ook, omdat ik een man ben, ik denk niet te veel na. Hè? Mannen denken iets minder naar vrouwen, tenminste de meeste. En daardoor kon ik het ook gewoon doen. Maar je dacht niet van, oh, stel je voor dit, stel je voor dat. Nee, dat heb ik helemaal niet. Kijk, mijn vrouw heeft altijd overal een vraag bij. Heb ik ook niet. Niet dat ik geen vragen stel, maar ja, ik doe gewoon dingen. En wat mensen dan vinden, ja, dat vind ik echt niet zo belangrijk. Het is belangrijk dat ik iets doe voor God. En dat mensen dan later zeggen van, oh, wat mooi dat je dit deed of dat deed of zo sprak. Dan is dat, die bevestiging dat is altijd goed. Maar uiteindelijk ligt mijn leven in God. En ook in zijn bevestiging. Ik weet nog wel, ik liep een keer in Duitsland te bidden. Ik ben daar verbonden met de gebedsbeweging. En ik liep in een groot bos en toen zei de Heilige Geest, je moet nu rechtsaf gaan. Daar heb ik nooit meegemaakt. Ik denk, nou ja, dan ga ik maar rechtsaf. En op dat moment nam God gewoon de geest van kritiek weg bij mij. Terwijl ik dacht dat ik die ook kwijt was, maar er moest nog meer weg. En zo door naar God te luisteren en te handelen, ontdek je soms de dingen die nog in je zitten, die nog verdwijnen moeten. Terwijl jij denkt dat je, oh, daar heb ik geen last van. Mm-hmm. Ja, af en toe een beetje, maar weet je wel. Mm-hmm. En dat is zo mooi dat je intiem met God leeft, dat hij steeds weer je nog meer in de vrijheid kan zetten. En die vrijheid betekent dat je nog meer je kan uiten naar je omgeving om je heen. Mm-hmm. En dat is, ja, ik vind dat gewoon fantastisch. En dat blijft gewoon doorgaan. Ik heb nog 50 jaar te goed, dus ik kan daar heel wat gaan doen. En betekenen voor zijn naam en voor zijn koninkrijk.
Hillebrand, ik vind het heel boeiend hoe je telkens vertelt over Gods leiding in je leven. Maar ik kan me ook voorstellen dat, het is ook wel veel mensen die ik spreek, dat ze ergens geprobeerd hebben naar God te luisteren, teleurgesteld zijn en eigenlijk daardoor bang zijn geworden om nog een keer in te gaan. Dus wat ze eigenlijk dan doen is, van nou, daar volg ik God wel met mijn verstand. Maar ja, ja. Heb je ook van die ervaringen, dat je gewoon geprobeerd hebt naar God te luisteren en eigenlijk niet zo'n succesverhaal, en dat je toch daar doorheen geworsteld hebt?
Ja, ja, zeker. Dat gebeurt regelmatig, dat je ergens voor bidt en dat je niet ziet dat het gebeurt. Weet je, en de Bijbel zegt ergens ook van, als je ergens verbidt, dan moet je het geloof hebben dat het gaat gebeuren. En dan gaat het gebeuren, zo staat het ook gewoon in de Bijbel. En heel veel mensen gebruiken dat soort teksten ook. En ik heb dat ook wel heel lang gedaan, maar ik ben er in die zin van teruggekomen. Kijk, de Bijbel zegt dat, dus ik geloof ook dat het zo is. Maar we moeten wel voorzichtig zijn hoe we daarmee omgaan. Dat niet vanuit onze eigen gedachten, oh, dan gaan we dat maar doen, wat staat daar, weet je. Want als je een bepaald stuk in de Bijbel neemt, dat komt uit een grote geheel. Dat heeft een hele achtergrond waarom het geschreven wordt. En dat vergeten we nou vaak. Maar ik heb het zeker meegemaakt. Ik heb een hele tijd lang voor iemand gebeden waarvan ik dacht dat God zei dat ik dat moest doen. En dat geloof ik nog steeds. Maar op een gegeven moment zei God van, ja, maar je moet er nu mee stoppen. En toen dacht ik van, ja, stoppen, dat kan niet, want dat is nog niet gebeurd. Dus ik ga niet stoppen, kom op. Ik was echt een beetje rebels eigenlijk tegen God. Ja, ik wil gewoon, ik blijf net zo lang binnen tot het gebeurt. En ik heb bijvoorbeeld, op een gegeven moment las ik ook in het boek wat ik vertelde, van The Most in the Being, over spreken in tongen. En toen dacht ik van, ja, wat dat voor iedereen is, is dat ook voor mij. Dus ik was zo dom om tegen God te zeggen van, ook al moet ik een jaar lang bidden, ik wil niet in tongen spreken. En ik denk dat God in zijn vuistje lachte. Die dacht van, ah, we gaan die helemaal even testen of hij dat volhoudt. Nou, precies een jaar later, geloof het of niet, ik zat op mijn zolder en ik denk, wat gebeurt hier? Dus ik ga naar een vriend toe, ik zeg zo, hij zegt, dat is bidden in tongen. Hij zegt, snel terug en doorgaan. Nou, en sinds die tijd heb ik dat bijna iedere dag gedaan. En ik doe het nog steeds. Snap ik dan altijd wat ik zeg? Nee. Dat vind ik ook niet zo belangrijk, want ik weet dat ik een hemelse taal spreek. Mm-hmm. En dat het ergens een invloed heeft. Mm-hmm. Soms begrijp ik het wel. En ik heb wel door de jaren heen geleerd van wat is echt voorbeelden doen voor iets, of wat is aanbidding. En al die facetten daarvan, die ervaar je wel in het spreken in tongen. Maar begrijp je altijd wat het is? Nee. Maar ik merk wel, ik heb het wel nodig, want doordat ik af en toe in tongen spreek, word ik als het ware weer in de vrijheid gezet om door te gaan. En niet te stoppen, maar gewoon door te gaan. Dus ja, ik vond dat toen heel lastig. Maar toen op een gegeven moment ontdekte ik ook dat God op een gegeven moment zei, kijk, je kunt wel ergens verbidden, maar mensen moeten zelf ook willen. Mensen nemen soms ook geen goed besluit, waardoor jouw gebed niet verhoord wordt. Dat ligt er niet aan jouw gebed. Maar dat kan ook aan mensen liggen. En dan kan er daarnaast nog weer aan omstandigheden liggen waarin mensen verkeren. Nou, dan gaat het steeds verder. Maar het is altijd niet leuk. Soms dan denk ik echt van, wat is shit? Dan zeg ik gewoon tegen God. En dat klinkt een beetje raar, shit. Maar echt, zo praat ik. Niet altijd, maar soms wel. Als ik teleurgesteld ben, zeg ik altijd tegen God, ja, ik vind het gewoon shit. Wat is dit nou? Dus ik praat net zo met God als ik met jou praat. Mm-hmm. En dat is ook wel mooi dat ik dat durf, of kan, dat ik het zo zeg, omdat je door de jaren hebt geleerd. Ja, je kunt net zo goed met God omgaan als met je beste vriend. Ja. Uiteindelijk is hij mijn beste vriend.
Ja.
Uiteindelijk heeft Jezus gezegd, van, ik stuur de Heilige Geest om jullie te leiden, om jullie bekend te maken. Nou, dat doet hij bij iedereen. Dat heeft hij bij mij ook gedaan. En dat is gewoon fantastisch om daarmee om te gaan. En wat ik ook nog wil zeggen, ook in de tijd waarin we nu leven, op dit moment, alles staat als het ware in brand. crisis, dit crisis, dat, energiecrisis, noem maar op, wat voor crisis we wel niet hebben. Maar als je dan die innerlijke vrede met God hebt, heeft dat veel minder invloed. Mm-hmm. Als ik dit 20 jaar geleden had meegemaakt, dan had ik ook bij spreken over de barricade gestaan. En heel diep van mij denk ik soms nog wel eens, moeten we dat niet doen? Mm-hmm. Maar die vrede van God, ja, dat is gewoon mijn basis nu. En wat er om me heen gebeurt, is niet zo belangrijk. Ja. Kijk, en doordat ik iedere dag ook bid voor volle christenen, weet je ook van, er zijn wereldwijd op dit moment 360 miljoen mensen die vervolgd worden om hun geloof. 360 miljoen. En wij zitten hier te piepen over een crisis die ons geld kost. Die mensen hebben zoveel minder dan wij. Mm-hmm. Nou, dat houdt mij nederig. Dat blijft mij beseffen van, ik moet aan de hand van God leven. Anders kan ik geen adem halen. Ja.
Gisteren had ik bijvoorbeeld een gesprek met iemand die geprobeerd had om naar God te luisteren en zeg maar teleurgesteld is geraakt. Ja. En eigenlijk daarmee gestopt is om te bidden, om te vragen. Wat zou je tegen hem zeggen?
Wat zou ik zeggen? Ik zou zeggen, ja, ik begrijp dat. Mijn vrouw heeft kanker gehad. Toen zat ik op de Bijbelschool hier op Jeugdopdracht en bestudeerde ik het boek Job. Dus dan kun je even nagaan hoe diep je dat op dat moment raakt. En Job verloor alles. Ik zeg, oké. Dus ik moest op dat moment ook zeggen, vond ik, oké, neemt u mijn vrouw maar. En eventueel ook naar mijn kinderen en mijn huis. Maar ik blijf u toch volgen. Dat ging gewoon heel diep. En mijn zoon, toen die geboren werd, die zag er perfect uit. We waren super blij. Na 2 weken zat hij onder de jeuk. En wat ik bedoel, zijn hele lichaam, allemaal eczeem. Het eerste jaar van zijn leven heeft mijn vrouw bijna geen nacht geslapen. Ik moest af en toe slapen, want ik moest naar de bakkerij aan het werk. Om dat maar aan te geven. Mijn dochter is ook heel erg ziek geweest. Je ziet de gevolgen nu nog. Maar ze zijn allebei wel doorgegaan met Jezus. Mijn zoon een aantal jaren niet. Die heeft echt in de wereld geleefd, maar die is helemaal terug bij Jezus. Je moet oppassen als je met hem praat, maar hij is hartstikke radicaal. Ik vind het heerlijk. En je ziet gewoon dat je gebed dan toch ook verhoord is. Die kinderen wandelen wel met God, ondanks alles wat ze meegemaakt hebben. 360 miljoen mensen maken dat dagelijks mee. Niet voor een aantal jaren, maar hun leven lang leven ze in de verdrukking. En toch blijven ze God eren en prijzen voor wie ze zijn. En dat houdt mij in beweging ook op. Daar voor hen te blijven bidden. 'S morgens, ik heb het tegen mezelf gezegd, die mensen hebben niet eens eten. Dus ik ga nuchter maar, ga ik eerst bidden voor die mensen. Om mij te identificeren. En te zeggen van, ik ben er voor jou, om voor jou te bidden, om jou voor Gods troon te brengen. Zodat jij genade en kracht ontvangt om te kunnen leven. Goed, als ik erover nadenk, ja, dat verscheurt mijn hart.
Zeg je dan eigenlijk ook tussen neus lippen door van, goh, ondanks de teleurstellingen blijf toch doorgaan.
Ja, ja. En ik denk ook door die teleurstelling ga je God nog meer leren kennen. Dat is ook wat de vervolgde christenen zeggen. Hè? Juist doordat wij het zo moeilijk hebben, kunnen we alleen maar naar God kijken. Want we hebben niks. We zijn afhankelijk van wat we krijgen in eten. En heel vaak ook in drinken. Ze hebben niet $100 op zak. Of we kopen even wat. Dat hebben ze niet iedere dag. Terwijl wij alle dagen kunnen kopen wat we nodig hebben om te eten en te drinken. Onze luxe gaat dan naar beneden. Maar ja, daar hoefde ze, kunnen we altijd kopen. Maar die mensen niet, die hebben dat niet. En er was ook nog in elkaar getimmerd. En verkracht en noem alles maar op. Je wil het niet weten. Hoe erg zij en wij, een beetje verstand, kunnen het ook niet vatten. Maar ze hebben toch die innerlijke connectie met God, waardoor ze aan hem blijven vasthouden. En dat gaat boven ons denken en boven ons beseffen, om dat inhoud te geven. Ja. Zij gaan er gewoon doorheen. Ja. En dat is, ja. Dus je kunt door teleurstelling heen. En doordat je ook door teleurstelling heen gaat met God, word je sterker en krachtiger om dat te kunnen dragen. Is het altijd leuk? Nee. Denk je soms ook van, wat een zoortje? Ja, dat denk je regelmatig.
Goed, Hillebrand, we gaan richting het einde. Ik wil even afronden. Mocht je nou zelf een hart hebben voor gebed, of voorbeeld, of je wil dat leren, dan vond ik het boeiend om van Hillebrand te horen. Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met het bidden, met de krantjes van Open Doors, ja. Dat je gewoon naast je Bijbel lezen probeert om gewoon die kleine kopjes, klein stukje introductie, om eens te bidden voor anderen.
Ja.
Je zou ook het heel praktisch kunnen maken om gewoon eens bewust te bidden voor je kinderen. Bewust te bidden voor de vrienden van je kinderen. Bewust te bidden voor de mensen op je werk. En hoe meer je daar instapt, hoe meer ook je hart daarvoor kan groeien. Dus dat is eventjes een laatste takeaway. Hillebrand, zou je voor ons willen bidden?
Ja.
Voor mensen die iets met gebed hebben, dat het weer tot bloei mag komen als ze teleurgesteld zijn of wat dan ook.
Oké.
Zullen we dat doen?
Ja. Ja, ik wil u prijzen, Vader, voor wie u bent en voor wat u gedaan hebt in mijn leven. Door de kracht van uw geest. En dank u wel, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, dit is voor ieder mogelijk. Ik ben ook maar een simpele man, als bakker gewerkt, geen hoge opleiding of werk maar hier, maar het gaat om ons hart. Het gaat om onze verbondenheid met u. En dank u wel dat u door de aanwezigheid van uw geest en ieder van uw kinderen die dit hoort, wilt zegenen en wilt helpen om te kunnen bidden. Om te kunnen bidden voor elkaar, om te kunnen bidden voor jezelf, om meer van God te ervaren en te beleven. En ja, zo sterk te staan in deze wereld. Zo te kunnen genieten van alles wat u ons iedere dag geeft. En zo een zegen te kunnen zijn voor onze broers, voor onze zussen, voor onze ouders, voor onze familie, voor onze vrienden, voor onze collega's. Het is een oneindig werk wat u door ons heen doet. En als we u eren, als we u aanbidden, als u centraal blijft in onze levens, dan gaan die mensen dat ruiken, dan gaan ze dat proeven, dan gaan ze dat ervaren. En dan kan dat hun leven ook veranderen. Heer, je hoeft niet op de preekstoel te staan. Je hoeft niet weer wat van geweldige dingen te doen. Je mag zijn wie je bent door de kracht van uw geest. En dank u wel dat u dat gedaan hebt in mijn leven. Dank u dat u ook wilt gaan doen in ieder die dit hoort. In de naam van Jezus. Wij eren en we prijzen u. Want u bent de God van het leven. U bent ons perspectief. U alleen kunt diep in ons hart werken door de kracht van uw geest. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen.
Amen. Hillebrand, super bedankt.
Ja. Graag gedaan.